Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen u voor in dit programma Heilige Getuigen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. In een vorige aflevering zagen we het begin eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Polen. Pater Maximiliaan die werd samen met zijn medebroeders, eigenlijk ontvoerd naar een soort van doorgangskamp. Hij keert daar later terug naar Niepokalanov en ondertussen zijn we dus aan die periode aangekomen. We spreken 1940, de terugkeer van pater Maximiliaan naar Niepokalanov samen met ook nog heel wat broeders. Ongeveer een 350-tal ondertussen en heel wat anderen die zich eigenlijk verborgen houden voor de Gestapo. Door de geleidelijke terugkeer naar Niepokalanov groeide het aantal kloosterlingen tot ongeveer 350. De verschillende verblijven en werkplaatsen werden weer voor gebruik gereed gemaakt en het volledige regelmatige kloosterleven werd hervat. Hiervan was pater provinciaal getuige toen hij op het feest van de onbevlekte ontvangenis, 8 december 1940, een nieuwe groep broeders het habijt kon geven, die onder leiding van pater Pius Bartosik het noviciaat begonnen, terwijl 8 broeders hun eeuwige geloften uitspraken. Voor de priesterstudenten begonnen de lessen weer en de broeders die niet meer op de drukkerij konden werken, hielpen de mensen in de buurt bij de herstelwerkzaamheden van hun huizen. Dit alles gebeurde terwijl er ook nog 2000 mensen geïnterneerd waren en het bestuur van het Poolse Rode Kruis zijn ruimten opeiste. Men had ook weer contact met Mugenzai no Sono in Japan. De hervatting van het kloosterlijk leven bood pater Maximiliaan een gunstige gelegenheid zich aan het apostolaat van de naastenliefde te wijden. Pater Florian Kojura zegt het als volgt. Toen de dienaar Gods gardiaan was van Niepokalanov, kwam er in de eerste jaren van de oorlog veel volk naar de kloosterpoort. Hij had opdracht gegeven te helpen door voedsel te verschaffen. Met kerstmis 1940 waren er ongeveer 3000 gedeporteerden in het klooster. Pater Maximiliaan beval voor de kinderen een mooi kerstfeest te organiseren en hij slaagde erin van iedere volle oven brood aan de vluchtelingen 20 kilogram meer te geven dan de bezetters hadden toegestaan. Dikwijls bezocht hij de families om ze te troosten en hij sloot de Joden nooit uit. Broeder Ivo Ashtedik vertelt: in 1940 was er in Niepokalanov een Duits contingent dat een afdeling moest bewaken waar de Duitsers munitie hadden opgeslagen. Een onderofficier werd ziek en de broeders vertelden het aan pater Maximiliaan. Hij aarzelde geen moment en ging hem bezoeken. Aan de zieken en aan de manschappen gaf hij een wonderdadige medaille. Later kwam men te weten dat de militairen deze geste ten hoogste waardeerden. Dit eenvoudige voorbeeld onderstreept de eenstemmige verklaring van de broeders die met hem de eerste deportatie hadden meegemaakt. Nooit hebben zij één woord van haat of wraak van zijn lippen gehoord. Maar wel was hij steeds bereid edelmoedig de grofheden en slechte behandelingen die hij van de soldaten ontving, te vergeven. Met de hervatting van het gewone leven dacht pater Maximiaan ook weer met de publicatie van het tijdschrift De Ridder te beginnen. Hij vond dat het tijdschrift nu 2 edities moest hebben, 1 in het Pools, de andere in het Duits, voor de Duitse soldaten die in Polen verbleven. In januari 1940 had er een bespreking plaats op het Duitse propagandabureau in Warschau, echter zonder succes. Hij wendde zich toen tot de Duitse gouverneur-generaal van Krakau, de beruchte dokter Frank, die in 1946 in Neurenberg terechtgesteld werd na zich eerst tot het katholicisme bekeerd te hebben. In Krakau waren de Duitse functionarissen overtuigd van de oprechtheid van zijn bedoelingen en stonden welwillend tegenover zijn verzoek. De gouverneur liet zelfs naar Niepokalanov telefoneren dat het verlof gegeven werd. Het propagandabureau van Warschau moest de toestemming nog schriftelijk bevestigen. Desondanks werd de uitvoering vele maanden op de lange baan geschoven door het bureau van Warschau, de enige instantie die de verzegeling van de drukpersen, die bij de verwoesting van september 1939 gespaard bleven, kon verbreken. Eindelijk, in november 1940, voerde de Gestapo de opdracht van de gouverneur-generaal uit en gaf verlof de drukmachines te gebruiken, maar alleen voor het drukken van de ridder in het Pools. Het eerste, maar ook het enige nummer in oorlogstijd, kwam uit voor het feest van de onbevlekte, 8 december 1940. Het waren slechts weinig bladzijden, in oorlogskleed en zonder omslag. De inhoud bestond uit enkele nuttige mededelingen die door de situatie in het bezette Polen vereist waren, met het laatste artikel van de hand van pater Maximiaan. Dit artikel, de zwanenzang van de stichter der ridderschap, is de oproep van een vurige apostelziel die, zoals steeds, doch ditmaal met vernieuwde kracht en aandrang, praktische vruchten eist van allen die zich aan de eredienst van de onbevlekte maagd hebben toegewijd. Zie hier de tekst. Het feest van de onbevlekte. 8 december is weer opkomst. Degene die kan, ga biechten. Die door omstandigheden dit sacrament niet kan ontvangen, wekken een volmaakt berouw op om zijn ziel te reinigen. De oefening van een volmaakt berouw is het leed van een kind dat lief heeft, dat niet zozeer aan straf en beloning denkt, dan aan het vragen van vergiffenis aan vader en moeder die het verdriet heeft gedaan. Het verlangen zijn ziel te zuiveren op het feest van haar, wier ziel nooit werd besmet, is dus alleszins gewenst. De mensen die het voorrecht hebben haar te kennen, beminnen haar vurig en doen hun uiterste best hun eigen geweten nog reiner en fijngevoeliger te maken om steeds meer op haar te gelijken, van haar te houden, aan haar te behagen. Maar waarin bestaat het kwaad dat de ziel besmet? Als de deugd bestaat in de liefde tot God en in alles wat uit die liefde voortvloeit, zal het kwaad bestaan in alles wat zich tegen de liefde verzet. Dit zal de ziel dus altijd moeten vrezen en dus steeds verlangen altijd vlekkelozer te worden naar het voorbeeld van de geestelijke moeder en koningin. De mensen die zich bijzonder aan haar hebben toegewijd en dus ook de leden van de ridderschap der onbevlekte, doen er goed aan de akte van toewijding te hernieuwen, waarmee zij een volle aflaat kunnen verdienen, dat wil zeggen, de vergiffenis van alle tijdelijke straffen die na de vergeving van de zonden hier op aarde of in het vage vuur uitgeboet moeten worden. Na de zuivering van het geweten, de hernieuwing van de toewijding en na de kwijtschelding van de tijdelijke straffen verkregen te hebben, zal de ziel op het feest van de onbevlekte makkelijker de inwendige vrede en ook de vreugde vinden in de wetenschap dat zij geen enkel inwendig of uitwendig kruis te dragen krijgt zonder Gods toestemming. En die God is een Vader die ons waarlijk bemint en alleen datgene toelaat wat beter is voor het welzijn van de ziel met het oog op de eeuwigheid. De vrucht dus van deze feestdag zijn steeds reiner geweten, een diepere vrede, een vrede van overgave aan de goddelijke voorzienigheid en daardoor een steeds edelmoediger bereidheid onze eigen plichten zo volmaakt mogelijk te vervullen. En zo een tastbaar bewijs te leveren van onze liefde tot onze geestelijke moeder en onze hemelse Vader. Gedurende het jaar 1940 liet pater Maximiliaan in zijn toespraken doorschemeren dat hij niet lang in Jipokalanov zou blijven. Hij had een voorgevoel dat hij op een of andere dag gearresteerd zou worden. Zo nu en dan kreeg hij van vertrouwde mensen die in dienst waren van de Gestapo door middel van handelsbrieven de raad voorzichtig te zijn omdat men zijn arrestatie voorbereidde. Maar niettegenstaande dat bleef hij steeds in Jipokalanov. Bij het lezen van deze berichten in de kanonieke processen denken wij weer aan de dag waarop pater Provinciaal hem opdracht gaf in Jipokalanov te blijven zonder rekening te houden met de gevolgen. Toch zou het hem mogelijk geweest zijn de arrestatie en alle gevolgen van dien te vermijden als hij het gewild zou hebben. Gedurende de Duitse bezetting gaf pater Maximiliaan blijk van ongewone talenten en bekwaamheid om een ieder voor zich in te nemen. De Duitse politie doorzag deze bijzondere gaven, waardoor hij, in het bijzonder door middel van de pers, het Poolse volk zou kunnen beïnvloeden. Hiervan wilden zij graag gebruik maken om haar eigen doel te bereiken. Men probeerde hem voor zich te winnen door hem via de districtsautoriteiten van Sukachev te laten weten dat het de Duitse autoriteiten aangenaam zou zijn als hij de Duitse nationaliteit zou aanvaarden en zich liet inschrijven op de lijst van Duitsers van origine, gezien zijn naam en de afstamming van zijn familie. Als pater Maximiaan toen had toegegeven, hoe heel anders zouden de gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld. Maar vaderlandsliefde is heilig, zoals de kloostergelofte van gehoorzaamheid heilig is. Hij verwierp het voorstel en antwoordde dat hij steeds een zoon van Polen geweest was en dat wilde blijven. Nu is zijn naam in Polen glorierijk, niet alleen om de heiligheid van zijn leven en de heldhaftigheid van zijn dood, maar om zijn openlijke trouw aan het vaderland wordt hij gerekend onder de nationale helden van Polen. Naarmate de arrestatie naderde, vloeide het hart van pater Maximiaan over van liefde voor zijn confraters en leerlingen. Op hun beurt omringden zij hem met een eerbied die werkelijk ontroert. Iedere avond verzamelden zij zich rond hem om van zijn lippen aanmoedigingen te horen en herinneringen te vernemen. Deze sfeer van de Goede Week wordt gedocumenteerd doordat bijna alle broeders de woorden die hij sprak met grote zorgvuldigheid opschreven, volgens de indrukken die zij op hen persoonlijk maakten. Zij deden dit met zoveel zorg en liefde dat zij ook de data vermelden waarop de toespraakjes gehouden werden. Zodoende weten wij dat de avonden van de twee eerste weken van februari 1941 de Maria-avonden genoemd werden. Iedere avond hield hij een toespraak die steeds weer de laatste kon zijn. Deze weergave van het leven van pater Maximiliaan, dat ten doel heeft de diepere gedachten en gevoelens van pater Maximiliaan te doen kennen, kan niet nalaten enkele fragmenten hiervan weer te geven. Zij zijn als het geestelijk testament van een groot man. Het is waar dat het steeds over dezelfde onderwerpen gaat, maar zijn woorden ademen zo'n geweldige liefde dat ze ons overtuigen dat zijn hart reeds bereid is het hoogste bewijs van liefde te geven. Wij geven slechts enkele voorbeelden. En laten pater Maximiaan aan het woord. Vandaag vieren wij het feest van het offer van Maria. Het offer zonder reserve is de voorwaarde voor een leven vol van genade. Om steeds te groeien in het inwendige leven, moet men aan God zijn laatste maar offeren. Duiven kunnen slechts tot een zekere hoogte vliegen. Daarentegen kan een aan God gewijde ziel, die geen maar stelt, dus geen grenzen, altijd hoger vliegen, want de liefde tot God geeft steeds nieuwe ruimte. Ons ideaal is de kinderlijke liefde tot de onbevlekte. Heel ons werk moet een bewijs zijn van die liefde. Het werk mag op geen enkele wijze deze liefde aantasten. De liefde is ons doel, daarom moet zij in ons hart branden, opdat wij haar kunnen verspreiden. Wij willen dat de onbevlekte steeds meer bemind wordt en als het mogelijk is, willen wij haar glorie vergroten. Ons doel is de liefde tot haar te doen toenemen en heel de wereld van liefde tot haar te ontvlammen. Tot dat doel werken wij, lijden wij, en willen wij doorgaan met werken ook na onze dood. Dit is uiterst belangrijk. Ik zal weggaan. Het doel van Jepokalanov is niet de drukkerij, nog de verwezenlijking van andere werken, dit zijn maar middelen. Het doel is de liefde tot de onbevlekte. Zich van deze liefde verwijderen betekent het doel van Jepokalanov veranderen, terwijl daarentegen Jepokalanov het hart moet zijn van de ridderschap der onbevlekte. Wij moeten ons opofferen voor het ideaal dat in de statuten van de godsvruchtige vereniging is vastgelegd. Als de heilige stoel deze bevestigd heeft door de goedkeuring van de godvruchtige vereniging, dan moeten wij er alles voor over hebben, ook als het nodig is, ons leven en ons bestaan. Ja, ook ons bestaan, want na de dood zullen wij geheiligde, doeltreffende werktuigen zijn van de onbevlekte, die haar zullen verheerlijken en zich zullen inspannen om de liefde tot haar te verspreiden. Laten wij trachten dichter bij de onbevlekte te komen door gebed en boete. Als in onze harten de liefde tot haar brandt, zullen alle goede dingen tot ons komen. Als een mens leeft voor de onbevlekte, is het zeker dat hij ook leeft voor God. De wetenschap is dikwijls verwaand. Zij is in zoverre nuttig als zij de liefde dient. De theologische wetenschap van de duivel is groter dan de onze en toch dient zijn wetenschap tot niets. Ook wat de onbevlekte betreft kan hetzelfde gebeuren. Alleen de wetenschap die voortkomt uit de liefde heeft waarde. In Lourdes knielt Bernadette neer. Zij is nederig en vraagt aan de dame zo vriendelijk te willen zijn haar naam te zeggen. Dit moet ook onze methode zijn om wetenschap te verwerven. En wij weten hoe Bernadette de onbevlekte bemind heeft. Zij is heilig. Het gaat om de nederige liefde die altijd op zoek is steeds meer te weten te komen. In de praktijk moet de kennis van de onbevlekte vruchtbaar zijn en heilig maken. Hoe groter het offer is, des te groter zal de liefde zijn. En wat dan de laatste Mariaavond aangaat, herinnert zich broeder Marcellus Pisarek de volgende bijzonderheid. Op de avond van de 16e februari had ik het geluk mij onder de recreatie met pater Maximiaan te kunnen onderhouden. Hij stond te midden van een groepje jonge broeders die zich uit bescheidenheid een beetje afgezonderd hadden. Hij sprak vooral over geestelijke zaken. Hij zei onder andere dat God de verlangens vervult van de ziel die hem oprecht bemint. Ik vroeg hem toen of dit werkelijk mogelijk was. Hij antwoordde bevestigend en haalde voorbeelden aan uit levens van heiligen, vooral van de heilige Theresia van het Kind Jezus. En toen ging hij verder. God kan alles en geeft zich graag aan de ziel die hem is toegewijd. Tussen God en de ziel ontstaat als het ware het getij van eb en vloed, van heen en weer vloeien van de liefde. Wat een onuitsprekelijk geluk. Wat een grote genade is het, zijn ideaal met zijn leven te kunnen bezegelen. En broeder Pisarek voegt er nog aan toe. Dit waren zijn laatste woorden op de vooravond van zijn arrestatie. Thank you. Op 17 februari 1941, 's morgens om 9 uur, reden 2 auto's Niepokalanov binnen. Aan de kleur en de nummerplaat zag men dat ze van de Gestapo waren. 5 nazi-functionarissen stapten uit, waarvan 4 in uniform en 1 in burger. Zij begaven zich onmiddellijk naar het gebouw van de kloosterlingen. Bij het verschijnen van de auto's had de portier onmiddellijk pater Maximiaan gewaarschuwd, die ook al uit Warschau bericht ontvangen had over de komst van enkele autoriteiten. Toen hij vanuit de portiersloge gebeld werd, zo herinnert zich broeder Ivo Achtelik, een van de secretarissen die toevallig in de kamer van pater Maximiaan aanwezig was, antwoordde hij met trillende stem: "Ja." Maar zich onmiddellijk beheersend voegde hij eraan toe: "Goed. Goed, mijn jongen. Maria." Hij ging direct naar beneden de officieren tegemoet en begroette hem beleefd. Maar deze verachten zijn groet en begonnen hem direct te ondervragen over de opvoedingsmethoden die hij voor de jonge roepingen gebruikte. Pater Maximiaan antwoordde: "Vanaf het begin van de oorlog hebben wij geen studenten meer aangenomen. Die er nu zijn, waren er voor september 1939 en zijn na de wapenstilstand teruggekomen. Daar zij niet tevreden waren met het antwoord, gingen zij met geweld het klooster binnen en nadat zij aan alle kloosterlingen opdracht gegeven hadden zich op het plein voor het klooster te verzamelen, onderzochten zij alle lokalen. Op dat moment waren er in Niepokalanov ongeveer 350 kloosterlingen, broeders, fraters en 17 paters, pater Maximiaan, overste, pater Pius Bartosik, novicemeester, pater Antoninus Bajewski, pater Justinus Nazim, pater Florian Kozura, pater Urbanus Jezlak en pater Georgius Vierdak, magister van de fraters. Pater Florian Kozura, overste van Niepokalanov toen pater Maximiaan in Japan was, had het meeste geluk. Niettegenstaande er uitdrukkelijk door de Gestapo naar hem gevraagd en gezocht werd, ontsnapte hij aan de gevangenneming, omdat allen unaniem verzekerden dat hij niet thuis was. Men wist namelijk niet beter of hij was die dag naar Warschau gegaan om boodschappen te doen, maar zonder dat iemand het kon weten, was hij toch thuis gebleven. Pater Gregorius Vierdak had ook geluk, want aan hem werd het bestuur van het klooster opgedragen. Tegen de middag gaf het hoofd van de Gestapo opdracht aan de 5 andere paters in de auto's te stappen. Pater Urbanus Jezlak herinnert zich dat de officier bij het uitspreken van de naam Kolbe de nadruk legde op de Duitse familienaam van pater Maximiaan. Maar deze protesteerde nog eens met klem: "Misschien is een van mijn voorvaderen uit Duitsland gekomen, maar ik ben in Polen geboren en derhalve ben ik Pool." Broeder Pelagius Poplawski voegt er nog een bijzonderheid aan toe. Tegen 12 uur voerde de Gestapo pater Maximiaan naar de auto. Nu wisten allen dat de dienaar Gods door de Gestapo gearresteerd was. Ik had nog de kans hem een pakje aan te reiken met een stuk brood en wat boter. Pater Kolbe gedroeg zich kalm en ernstig. Ik kon hem observeren toen hij van het huis naar de auto werd gebracht en hoe hij met een knik van zijn hoofd ons bij zijn vertrek groette. We stonden nog altijd op het plein. Broeder Ivo Achtelik noteert nog: "Zijn gedrag verried niet de minste angst. Zo sereen en rustig als altijd verliet hij zijn geliefde stad der onbevlekte." De gearresteerden werden naar Warschau gebracht en in de historische gevangenis van de Paviak opgesloten. Vanaf dat moment begon voor pater Maximiliaan de beklimming van de Calvarieberg. Zoals zoveel andere arrestaties moest ook die van pater Maximiliaan gerechtvaardigd worden, al waren het maar met schijnbaar aanvaardbare redenen. Gezien de bekende en verdienstvolle persoonlijkheid van de arrestant, was het te voorzien dat ook zijn overste er zich mee zou gaan bemoeien. En zo gebeurde het dan ook. Nauwelijks op de hoogte van de arrestatie van pater Maximiliaan en de zijnen, deed de provinciaal pogingen om hun vrijlating te bewerken bij de commandant van Warschau, onder meer door bemiddeling van invloedrijke personen. Hiertoe behoorde ook een zuster, die door de Gestapo gedwongen werd dienst te verlenen op het hoofdbureau. Teleurgesteld moest zij na enkele dagen de provinciaal slecht nieuws brengen. Aan het arrestatiebevel van de kloosterlingen van Niepokalanov was namelijk een aanklacht toegevoegd. Zo zei men van een zekere Rembisch, gewezen broeder van Niepokalanov. De aanklacht sprak breedvoerig over een samenzwering tegen de bezettende macht. Het arrestatiebevel was zo zwaar gedocumenteerd dat het bijna onmogelijk was iets ten gunste van de gevangen kloosterlingen te ondernemen. Dit vreselijk bericht schokte danig het moreel van de achtergeblevenen in Niepokalanov en van de provinciaal zelf, die zich gedwongen zag vooral te wijzen op de voorzichtigheid, want er konden wel eens meer van dergelijke aanklachten komen. Geen moment twijfelde men aan de onschuld van pater Maximiliaan. Meer dan het aardse vaderland ging hem het werk van de onbevlekte ter harte. Nooit had hij in zijn conferenties gerept over politieke zaken. De geheime agenten van de Gestapo hadden hem nooit kunnen betrappen op gezegden of zelfs maar op één enkel woord waarop een aanklacht of veroordeling zou kunnen steunen. Als de aanklacht inderdaad was ingediend, zoals men beweerde, dan kon zij niet anders dan een wraakneming zijn van Rembisch, die om disciplinaire redenen door pater Maximiliaan uit de orde was gezet, voordat hij zijn eeuwige geloften had afgelegd. Met deze veronderstelling, en in de vaste mening dat slechts een gezamenlijke actie van de broeders kon instaan voor de onschuld van pater Maximiliaan, vertellen de kronieken ons een ontroerende beslissing. Op 26 februari 1941 presenteerden namelijk 20 broeders het volgende schriftelijk verzoek aan de commandant van de Gestapo te Warschau. Wij, ondergetekenden, wenden ons met deze brief tot het hoofd van de politie en verzoeken hem beleefd ons gevangen te nemen in ruil voor onze paters. Wij verklaren dat niemand ons hiertoe bevolen of verplicht heeft, maar dat wij deze gewichtige stap uit eigen beweging doen. Wij verklaren bovendien bereid te zijn alle ten laste gelegde beschuldigingen op ons te nemen met alle gevolgen van dien. Dit besluit is een ontroerend bewijs van liefde voor pater Maximiliaan en zijn lotgenoten. Diezelfde dag werd een kopie van dit verzoekschrift gezonden aan pater Provinciaal met de volgende smeekbede. Hoogeerwaarde pater Provinciaal, daar de voorzienigheid zo'n droevige beproeving heeft toegestaan, indachtig alles wat onze goede paters voor ons gedaan hebben, hebben wij eendrachtig besloten aan onze oversten het volgende mee te delen. In het verlangen onze paters te hulp te komen, bieden wij onszelf aan om naar de gevangenis te gaan en alle daaruit volgende consequenties op ons te nemen. Wij bidden onze pater Provinciaal vurig onze zaak bij de autoriteiten te ondersteunen. Wij voegen eraan toe ons volledig rekenschap te geven van de ernst van onze beslissing. Maar wij zijn tot alles bereid. Wij koesteren de hoop dat over ons verzoek goedgunstig wordt beschikt. Het verzoek van de 20 edelmoedige broeders werd niet aanvaard. Maar de provinciaal, die zijn pogingen om pater Maximiliaan en de zijnen vrij te krijgen niet staakte, kreeg van de Gestapo een kopie van de aanklacht van Rimbisch, met de herhaling dat op grond van een dergelijk zware aanklacht de vrijlating van de kloosterlingen onmogelijk was. Hier moeten wij, omwille van de waarheid en gerechtigheid, de goede naam van de arme gewezen broeder in ere herstellen, want zonder het te willen was Rimbisch het slachtoffer geworden van de intriges van de Gestapo. Na de arrestatie van pater Maximiliaan werd Rimbisch 2 keer op het politiebureau van Rischof, zijn geboorteplaats, ontboden. Ofschoon ze hem de lijst van de gearresteerde paters hadden voorgelegd, werd hij enkel ondervraagd over het gedrag van pater Maximiliaan ten opzichte van de Duitse autoriteiten. Men heeft mij gevraagd, zo verklaarde hij voor de kerkelijke rechtbank, wat pater Maximiliaan gezegd had ten nadele van de Duitsers. Ik heb ontkend dat hij in mijn tegenwoordigheid over een dergelijk onderwerp gesproken heeft. Maar de ondervraging gebeurde door middel van een tolk en het procesverbaal werd hem in het Duits voorgelegd. Rimbisch gaat dan verder. Men gaf mij het procesverbaal ter ondertekening. Daar ik geen Duits kende, kon ik de tekst niet controleren en tekende ik als het ware met gesloten ogen. Te goeder trouw tekende hij de zware beschuldiging. De tijd bracht alles aan het licht en de aanklacht die pater Provinciaal onder ogen kreeg, bleek dus een boosaardig verzinsel van de Gestapo. En zo ziet het er naar uit, beste luisteraars, dat het zelfs voor de Provinciaal, die ondanks toch wel contacten met invloedrijke mensen, geprobeerd heeft om pater Maximiliaan en zijn medepaters vrij te krijgen, dat het hem niet zou lukken. En dat het plan, het complot als het ware dat de Gestapo had gesmeed tegen Jipo Kalanov, langzamerhand zijn ontplooiing zou kennen. Een volgende keer gaan we nog wat dieper in op mogelijke motieven om dit te doen, want dat is toch ook niet helemaal duidelijk. En we gaan dan verder kijken hoe dat laatste hoofdstuk van het leven van pater Maximiliaan zou gaan verlopen en hoe hij uiteindelijk zijn calvarie is gegaan, zijn kruisweg, om uiteindelijk zijn leven te geven uit liefde. En dan lezen wij u verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brot Lendemeijer, minderbroeder conventueel. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.